Hallo allemaal en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Belachelijk Lekker. Dag Christophe.
Dag Rowan.
Christophe, vandaag we hebben hier een heel mooie collectie uitgebreid gestald. We gaan het vandaag zo wat hebben over bier, uiteraard, en bierglazen. Toch wel ongelooflijk hoeveel verschillende soorten dat er wel bestaan. Hè. En elke brouwerij heeft wel zijn eigen glas. Sommigen die gaan zelfs verder en die hebben zelfs voor elk bier dat ze brouwen een specifiek glas laten ontwikkelen. En de hamvraag is natuurlijk een beetje, waarom doen ze dat? Is dat puur commercieel of hebben sommige bieren echt de behoefte aan een speciaal hiervoor ontworpen glas? En dan denk ik eigenlijk ook al een beetje direct terug aan iets wat jij een paar afleveringen geleden gezegd had. Dat ging dan over Delirium, dacht ik. Hè? Die hadden dan het...
Delirium was verkozen, alleen een van hun glazen is verkozen tot het mooiste bierglas. En dat is dan natuurlijk uitgebreid in de pers gekomen. Nu, Delirium met de roze olifantjes spreekt sowieso al heel hard aan. Maar het is niet het eerste glas dat ik heb gezien dat refereert naar een olifant. Ik heb zelf een kleine, redelijk bierglazenverzameling. En daar zit een glas bij van de brouwerij Carlsberg uit Denemarken. En van het bier Elephant. En ook daar, dat is vormgegeven met de slurf en de poten en, van de olifant. Want heel typerend voor hen. Want bijvoorbeeld ook de poort van de inkom van de brouwerij, waar de bierhandelaars binnenrijden om een bier te komen ophalen, ligt tussen twee grote olifanten. Dus dat is echt een enorme inkompoort met aan beide zijden olifanten. Dus ook daar een prachtig glas. We zullen daar een afbeelding van op onze Instagram en Facebook zetten.
Dat is een goed idee.
En dan zie je dat er prachtige creaties kunnen zijn. Hè. We zullen nog een aantal pareltjes mee posten. Het is niet alleen om mooi te zijn. Soms is er ook een reden, een praktische reden, waarom ze een bepaald type glas gebruiken voor hun bier. Hè. We gaan beginnen misschien met het oertraditionele kelkglas. Hè. Dat bij trappiste bieren zien, bij heel veel trippels kom je alvast al gauw eigenlijk bij een kelkglas uit. Dat is het eerste glas waar we vandaag een beetje over gaan hebben. En laat ons meteen ook de proef op de som nemen en aan de slag gaan met het verschil tussen hetzelfde bier in een typerend glas voor die bierstijl of voor dat merk te gebruiken en dat in een gewoon totaal ander glas te gaan gieten. En zien of we daar opmerkingen over hebben, of we daar of helemaal niks aan opmerken. En is het eigenlijk gewoon pure nonsens om het in een mooi glas te gaan zetten.
Goeie idee, Christophe. Laten we dan beginnen met inderdaad het kelkvormig glas. We gaan daar, welk biertje gaan we daarin schenken?
We gaan beginnen met Gouden Carolus Classic.
Oké, dat is een hele mooie. En deze schenken we dan in een kelkvormig glas. En het andere glas, dat is een... Ja...
Ik heb hier een mooie limonadeglas.
Ah, kijk, ja.
Of in Nederland wordt daar ook redelijk veel pilsbieren in gedronken, in dat type van glazen. Dus een rechtopstand glas met een kleine bolling net onder de bovenkant. En dus we gaan de beiden eens proberen. Hè.
Goeie idee, Christophe. Wat is nu eigenlijk een trippel?
Trippel is een bierstijl die zijn oorsprong vindt in de abdijbrouwerijen. Het duidt op een zwaarder bier dan hun referentiebier of een dubbel. Doorgaans zijn de bieren blond tot goudkleurig en hebben een alcoholgehalte tussen de 7 en 9,5 volumeprocent. Deze bieren worden traditioneel in kelkvormige glazen geschonken. Voilà, een mooi bruin-koperkleurig biertje. 8,5%. We hebben hem in twee verschillende glazen uitgegoten. Dus nu gaan we zien of we daar allebei iets heel anders bij ervaren. Ik heb het geluk in het limonadeglas te mogen drinken. En jij in het kelkglas.
Ik heb het geluk om zelfs het originele kelkglas van Carolus. En ja, kijk Christophe, je kunt niet zeggen dat het niet mooi staat met het gouden randje aan de bovenkant en dan mooi het logo erin verwerkt en dan de naam van het bier. Dus ja, dat geeft voor mij wel al direct, ik zal niet zeggen smaaktechnisch, want ik moet hem nu nog proeven, maar dat geeft toch al direct een surplus qua zin om hem te drinken.
Daar kan ik helemaal in volgen. Het, is, het oogt mooi, de beleving. Hè. We hebben het in het verleden ook al gehad. Als je een biertje kan drinken op een terrasje in de zon, in goed gezelschap, ja, dan smaakt een bier nog eens zo goed dan dat je op je eentje, rillend van de kou, ergens een pintje moet leeg drinken. Dus daar kan ik volledig in volgen dat de beleving en ja, heel belangrijk is in je smaakervaring. Maar als we het puur technisch bekijken, dat gaan we nu dan eens proeven. Ik heb er net even van geproefd. En ik weet van vorige keren dat Gouden Carolus Classic ja, een heel goed bier is. Waar je ja, onmiddellijk de karameltoetsen kom je tegemoet. En die komen in mijn glas ook heerlijk in mijn richting.
Jij krijgt ze ook heel mooi, ja, ik krijg ze ook wel heel vlot binnen met het kelkglas. Dat daar zogezegd dan wel voor ontworpen is. Hè, dat je heel vlot die aroma's kan opnemen. Hè, zo'n heel wijde opening aan de bovenkant. Dat ervoor zorgt dat je die aroma's, die geuren eigenlijk heel mooi kan en snel kan opnemen. Ja, je kan deze bieren dan inderdaad wel, ik zal niet zeggen in eender welk glas. Dit glas geeft voor mij vooral een... ja, zou het misschien een meerwaarde qua aroma. Ja, het gaat sowieso geen... het gaat het aroma niet temperen in dit bier. Zeker niet. Dus het glas mag er zeker en vast zijn. Is het echt super hard nodig om te kunnen genieten van dit bier? Ik denk dat je in een ander glas ook wel hard kan genieten van dit mooie biertje. Hè?
Ja, absoluut. Maar nu, ik vind het sowieso zijn charme hebben. Hè? Een mooi glas van de brouwerij... soms met de naam van het bier er zelfs op of gestyled naar een bepaald bier, daar gaan we het later nog over hebben. Ja, dat geeft sowieso een meerwaarde. En ik denk commercieel is het natuurlijk wel heel interessant om op een terras of in een café iemand te zien zitten met het kelkglas waar Gouden Carolus op staat en zeggen van, oh, dat ziet er goed uit, zo wil ik er ook wel eentje. Als je in een anoniem glas een bier drinkt, gaan de andere gasten niet weten wat je aan het drinken bent en kunnen ze er niet naar refereren natuurlijk.
Het is natuurlijk, ja, het is direct een eyecatcher, een beetje de reclame voor de brouwerij, dat je er direct gratis bij krijgt. En je kan zien hoe mooi het bier is. En je krijgt er, ja, het belemmert zeker niet de smaak en het aroma en de geur. Dus, ja... Als je het kan drinken uit het originele glas, dan moet je dat zeker doen. En als je het niet bij voorraden hebt, ja, probeer je dat niet te laten tegenhouden om het in een ander gelijkend glas misschien, als je dat wilt. Of in een, ja, desnoods in een ander glaasje te drinken.
Het is natuurlijk moeilijk om thuis, als je weet hoeveel bieren er in België of in de wereld zijn. Ik kan onmogelijk overal van elk merk, van elk stijl een glas of een reeks glazen hebben, want als je dan bezoek krijgt en je wil een biertje samen drinken, dan moet je dan minstens 2 of 3 hebben van dezelfde brouwerij. Ja, dat is uiteraard onmogelijk. Maar ik kan me best voorstellen, ik heb hier een setje van 6 kelkglazen zonder merk op en een setje van 6 fluitjesglazen en zo een aantal verschillende type glazen, en naar gelang het bier neem ik dan inderdaad, stijl van bier neem ik dan uiteraard het wat voor mij het best bijpassende glas is. En dan kom je met een aantal reeksen wel toe. Ik zie me moeilijk 5000 glazen stockeren om voor de ene keer dat je dat biertje wil gaan drinken, ineens het goede glas te hebben.
Ik kan daar volledig in volgen. Ik vind dat trouwens een heel goed idee dat je dat op die manier doet. Want wat ik ook voor had, ik probeerde dan ook wel wat glazen te verzamelen. Maar het probleem was dan, je verzamelt die, je krijgt die niet allemaal niet meer in de kast. En dan ga je er een deel heel netjes opbergen in de kelder, hè, in een kartonnen doos. En dan zeg je wel van, ja, er komt vandaag volk en ik ga dat bierken en dat bierken serveren bij het eten of iets anders gewoon laten degusteren. En dan kan je gaan zoeken naar die glazen. En hoe meer je er hebt, hoe meer zoektocht dat wordt. En op den duur wordt dat bijna een onbegonnen werk om dat glas terug te gaan vinden. En soms is dat nog kapot ook, als je wat tegenslag hebt. Dus ja, ik vind dat wel een heel goed idee van u om dat zo te doen. Nu, ja, eigenlijk nog iets anders. Eentje dat tegenwoordig, dat je nogal veel tegenkomt, hè. Dat zijn, ja, in de pilsglazen. Ja, eigenlijk moeten zeggen terug tegenkomen, want het glas bestaat al eeuwen. En ja, bij ons wordt het een boerke genoemd. Ik weet niet of dat daar een algemenere naam voor is of zo.
Nee, ik denk dat dat een redelijk algemene term is. Toch zeker in België zullen de meesten met een boerke wel weten dat je het over een rechtoplopend glas hebt, met ja, volledig glad. En ik zou er niet zo direct een andere naam voor kunnen zeggen.
We zullen hem ook op Instagram zetten, zodanig dat als er mensen daar een andere naam voor hebben, dan mag je het ons zeker laten weten. Maar in ons geval dus een boerke. Het is een beetje een soort limonadeglas. Het bekendste boerke, denk ik, toch wel het Stella-glas. Stella-boerke.
Er zijn er nog andere natuurlijk ook. Brouwers met pilsbier ondertussen ook allemaal boerkes in hun cafés hebben uitgezet om daar uit te drinken. Ja, en dat terwijl er nog een, in mijn ogen, een typischer pilsglas is. En dat is het ribbeltje dan. Of ribbelke. Dat is een glas met onderaan, ja, een ribbelvorm. En dat heeft dan een heel nuttige functie. Hè. Dus we hebben het mij altijd geleerd. De ribbels van een ribbelglas ertoe dienen om geen opwarming van je hand te hebben. En het bier dus langer gekoeld te houden in je glas. En dat hebben we nu net daar straks even voor de opname getest. We hebben twee pilsglazen, een ribbel en een boerke, naast elkaar gezet. We hebben uit de ijskast een biertje gehaald, een pilsbier. Identiek hetzelfde, dat even lang in de ijskast heeft gestaan. En we hebben beiden uitgegoten. En bij het begin was de temperatuur identiek, op 0,1 graad na. Maar dat is verwaarloosbaar, zullen we zeggen. En de temperatuur hebben we dan gemeten na 5 minuten, na 7 minuten en na 10 minuten. En al gauw merkten we dat na 5 minuten in het ribbelglas het bier al 2,1 graad was gestegen. Maar in het boerke al 2,5 graad. Dat lijkt nog niet zo heel veel. Bijna een halve graad verschil na 5 minuten. Maar dan ging het redelijk snel. Na 7 minuten was het verschil al 0,9 graden. En na 10 minuten was het verschil tussen de ribbel en het boerke al 2 graden. Dus in het boerke was je bier al 2 graden warmer dan in het ribbelglas. Waaruit blijkt dat toch het ribbelglas, dus waarvoor het ontwerpen is, het ook effectief doet. Het bier langer, er is minder contact met je glas door die ribbelvorm, dus langer koel houdt. Na 10 minuten, ja, dan moet je maar denken dat het pilsbier moet opgedronken zijn.
Ja, de meting na 15 minuten heeft eigenlijk geen zin, want pils, ja, dat moet vloeien, toch?
Daar, zo lang hebben we het niet kunnen uithouden, dan hebben we geen meting meer kunnen doen.
Voilà. Maar de bedoeling was er natuurlijk wel, hè. Maar kijk, ik had ook nog, de meeste van mijn kameraden die zeiden ook van, ja, het smaakt beter in een boerken en zo. Ook daar ben ik niet echt mee. Ik ben nogal fan van het ribbelglas. Ik vind dat knap dat het dat het zo mooi ontworpen is, dat er echt een studie achter zit. En dat het dan eigenlijk proefondervindelijk toch nog eens uitkomt ook. Hè, dat wel degelijk zijn waarde bewijst. Dus ja, ik ben wel fan van het ribbelglas. Ik vind het boerke natuurlijk ook wel een mooi, leuk, oldschool, tof glaasje. Maar ja, doe mij maar in de zomer, als het echt moet en echt goed warm is, doe mij dan ook maar een ribbelglasje. Dat mag voor mij zeker even goed.
En dan denk ik eigenlijk dat de warmte die van je hand komt door het glas nog niet de grootste invloed heeft op de temperatuur van het bier. Maar als je in volle zon zit, dan gaat het nog veel sneller omhoog. Maar daarnet was het nog niet zo warm en konden we echt meten wat de invloed van ons hand was. Dus dat vond ik toch al redelijk spectaculair. 2 graden op 10 minuutjes. Het heeft zijn nut en geeft mij dan toch ook maar... Ook al oogt het andere misschien stijlvoller, het boerke, of straalt het meer klasse uit. Ik denk dat het nuttige in dit geval toch wel het bier ten goede komt.
Ja, en dat is exact wat het moet zijn, hè, toch? Nu, sommige bieren die hebben... Ja, niet echt, je kunt het niet echt glazen noemen in dit geval, maar het zijn eerder kruiken. Nu, de nieuwere versies, daar kan je eigenlijk wel een beetje gaan zien dat ze zo, zowel het bier, met, je krijgt dan dikwijls als je zo een sixpack koopt, krijg je dan zo een kruik bij. Maar je kan daar ook een glas van kopen tegenwoordig. Denk dan maar aan het bier Waterloo of Maretsu of zo. Er zijn er nog een heel deel. En ja, bier drinken uit een stenen kruik, zou het de geur en de smaak of het aroma beïnvloeden? Ik zou het niet weten eigenlijk, maar wat dat wel zeker is, dat is dat ja, als je bier uit een stenen kruik gaat drinken, als je het bier wilt evalueren, dat is niet zo evident, want ja, dat is bijna, ja, bijna al met een zintuig minder
ja,
een
proeverij. Ja, je kan de kleur al niet zien. Ik kan niet zien of het troebel of helder is. Het beïnvloedt alleszins hoe je naar dat bier kijkt. Ja, het zijn meestal bieren die iets authentieks proberen uit te stralen, iets historisch. Hè. Waterloo verwijst naar de slag die Napoleon heeft gestreden in Waterloo. Maretsu, daar gaan we over een eeuwenoude abdij. Ja, het moet iets historisch zijn dat weerspiegeld wordt in de stenen kruik. Alhoewel er natuurlijk in Duitsland en vroeger ook in Wiezen bijvoorbeeld heel veel stenen kruiken werden gebruikt om op de festen, de oktoberfesten, uitgedronken te worden.
Ook daar hebben wij ergens nog een kruik van staan. Die foto zullen we ook meedoen van Wiezen. Toffe Wiezen, kruik. Gigantische kruik.
Dus ja, dat is een heel apart gegeven. Zoals je zei, ja, je kan er niet door kijken. Heeft het misschien ook invloed op de temperatuur? Dat het beter dan glas de temperatuur bewaart? Want je hebt natuurlijk veel minder het contact van je lichaam, van je hand, dat rechtstreeks doorvloeit naar het bier. Dus misschien heeft dat daar ook wel zijn invloed op. Maar het, ja, het geeft een bepaalde sfeer vooral natuurlijk.
Ja, het bier, die hebben toch ook meestal die stenen kruiken. Ofwel een handvat, ofwel ook een pootje, zoals de meeste glazen. Zodanig dat je meestal niet echt met het glas, in dit geval de kruik, in contact komt met de kant waar het bier dan in zit. Zodanig dat je eigenlijk geen opwarming van je hand gaat geven aan de... Via de kruik of via het glas. Dus laat ons een keer, ja, eens een keer iets gaan proeven, hè, in een kruik. Wat denk je daarvan?
Ja, dat is een heel goed idee natuurlijk.
We hebben hier de Waterloo Double Dark. Een donker biertje van Waterloo. En Christophe, jij mag dat nu eens heel mooi in de stenen kruik gaan uitgieten. En als je dat nu niet goed hebt uitgegoten, dan ja, je kunt het toch niet zien. Hè. Dus dat maakt eigenlijk... Misschien niet zoveel uit. Misschien is een stenen kruik wel ideaal voor mensen die niet zo heel goed bier kunnen schenken. Dat is wel een goede
reden. Dat is de reden.
Ja, dat is de reden waarom dat uitgevonden is.
Ja, Roman, deze keer heb jij het limonadeglas. En we drinken dus de Waterloo Double Dark, waar we beiden van gaan proeven.
Ik heb inderdaad deze keer iets minder geluk. Ja, Christophe, het uitzicht... Het is moeilijker proeven. Nee, ik zal u een beetje helpen met de kleur. Dus het is nog licht transparant. Het is een zo wat, ja, van kleur. Het is wat bruinig. Hè. Ik weet niet wat je het kunt zien van hier zo.
Bij jouw glas kan ik het zien. Ja. In mijn kruik kan ik het absoluut niet zien, uiteraard. Ik zie de schuimkraag. Die licht beige, mokka-kleurige schuimkraag die erop staat, die kan ik zien. Maar ik kan dan ook meteen over tot het proeven. Hè.
En? Wat zegt dat?
Het is een stevig gecarboniseerd bier, dus veel bubbels zitten erin. Dat kan ik al onmiddellijk proeven. Je proeft hier ook onmiddellijk die karamel erin zitten. Een redelijke bittertoets erin. Mm-hmm. Een heel aangenaam bier eigenlijk om te proeven.
Ja, het begint zo licht bitter. Niet te zwaar om te drinken. Nee, door die carbonisatie ook weer zo... toch wel... voor 8% zwaar te zijn, gaat deze ook wel redelijk vlotjes binnen. Ja, mooi zo wat die karameltoetsjes daarin. En ik vind persoonlijk wel die kruik van u, dat wel beter past bij dit bier dan mijn limonadeglas. Het is wel een mooie kraak, hè? Zo met, het is, ja, zo met een rode rand en dan zo rode letters erop, Waterloo. Ja, ik vind het wel krap gemaakt.
Refererend naar de veldslag bij Waterloo. Zo, je voelt precies of het is een kruik nog uit de tijd van Napoleon. Hè? Dus je kan je helemaal inleven en daar komen we opnieuw bij die beleving. Dat zit hier helemaal goed. Hè? Dus dat maakt de helft van je smaak bijna. Het is misschien wat overdreven, maar ja, het helpt heel hard om een goede smaak te hebben. Dus Waterloo, kleine brouwerij, microbrouwerij en Waterloo zelf. Maar behoort tot de grote groep, grotere groep, Anthony Martin. Die onder andere ook dus de brouwerij van Bourgogne de Flandre heeft. Die brouwerij Timmermans in de groep heeft zitten. Ze zijn importeur van Guinness in België.
Ook heel belangrijk.
Heel belangrijk, daar hebben we het in het verleden, in een vorige podcast ook over gehad.
Blij dat ze dat doen.
Maar dus, in het Belgische bierwereldje een grote speler toch ook.
Ja. Je ziet ook wel op het flesje zelf dat ze wel heel fier zijn op, inderdaad, al wat er met de historie te maken heeft dan. Hè. Ook Belgium's finest beers, 1815. De landkaart met de Belgische driekleur erop. Heel mooi gemaakt. Een heel leuk biertje. En ja, als je het mij vraagt, waarom niet in een kruik? Nu niet voor een degustatie, liefst niet, want dat is bijna een blind taste dat je aan het doen bent. Doe mij dan maar een gewoon glas. Maar als het is voor op een terras of voor ergens eens iets te gaan drinken, dan mag dat van mij zeker in een kruik zijn. Nu, los daarvan, we hebben nu juist uit een kruik gedronken. Er zijn ook wel glazen waar dat echt een heel verhaal achter zit. En ook glazen die een bepaald nut hebben, toch wel degelijk. Die ervoor zorgen dat de bierbeleving toch nog volledig anders wordt dan ze anders zou zijn. Dat kan je echt niet gaan simuleren met een gewoon, in dit geval, limonadeglas. Denk dan maar aan Duvel bijvoorbeeld, hè. Oerklassiek, iedereen kent het glas. Een duvelglas.
Iconisch glas.
Ja. Het duvelglas. De D die er van onder is ingegraveerd, die geeft toch wel wat. Hè? Dat zorgt toch wel voor dat extraatje.
Ja, het is op zich een tulpvormig glas, zou ik het kunnen noemen eigenlijk. Hè? Dus heel bolvormig onderaan, het vernauwd en dan terug wijder aan de bovenkant. Maar eigenlijk is het zinloos dat ik het beschrijf, want iedereen weet hoe een duvelglas eruit ziet.
Ja.
Maar dat is het uiteindelijk, voor moest er toch iemand nog nooit een duvelglas gezien hebben.
Ja.
Het heeft hier absoluut zijn nut, hè. Dus die kras wat erin gegraveerd zit aan de binnenkant onderaan, zorgt ervoor dat de CO2, de parels die vrijkomen uit het bier, mooi centraal naar boven, dat geeft een... visueel een heel mooi effect. Zorgt er ook voor, doordat die versmalling in het glas er zit, zorgt dat er ook voor dat er een heel dikke schuimkraag, en in België hebben we toch allemaal heel graag dat er schuim op ons bier staat.
Ja.
Een platte pint zoals in Groot-Brittannië, daar zijn we geen fan van. Ieder zijn goesting, zullen we zeggen. Maar wij houden van de schuim op ons bier. En bij Duvel, die wordt heel goed bijgehouden op die manier. Dat schuim heeft trouwens ook absoluut heel veel nut bij het proeven. Want de aroma's worden veel beter waargenomen als er een schuimkraag op staat. En aroma's, dus de geuren uit het bier, zorgen voor... Ik weet niet exact hoeveel procent, maar een heel groot aandeel in uw smaakbeleving. Hè. Dus het is super nuttig voor Duvel om die mooie schuimkraag erop. En het ziet er ook gewoon heel smakelijk uit. Nu, Duvel is sowieso... er zijn heel veel fans. Hè. Ze hebben een grote fanbase die Duvelglazen verzamelt. Wat trouwens voor heel veel mensen een hobby is, trouwens. Bierglazen verzamelen. Duvelglazen verzamelen is een hobby op zich. En zij brengen ook heel veel versies uit met tekeningen erop, met kunst, eigenlijk kunstwerken zijn het. Het zijn kunstenaars die hun ontwerpen uitlenen aan Duvel om die op hun glazen te zetten. Dus elke keer als er een nieuwe versie uitkomt, bestellen onmiddellijk de verzamelaars hun glasje.
Ken jij ook het fenomeen van sommige mensen die een Duvelglas, vooraleer ze het gaan gebruiken, eerst in de diepvriezer steken?
Ja, dat fenomeen ken ik, maar ik ben er geen fan van.
Ik vind het wel vrij smakelijk soms. Als het nu zo echt een warme zomerdag is. Ik had dat nog nooit gezien. Ja, dat is nu waar ik nu over spreek, dat is al echt wel ettelijke jaren geleden. Maar toen dat ik het de eerste keer waarnam, en het was ook echt verschrikkelijk warm toen. En ze kwamen, ik zeg, ja, een duveltje, ja, dat is goed, een duveltje. En ze komen mij dat brengen en dat glas, dat was... Ik zeg, wat was dat voor een duvelglas? Allee, en het glas kwam recht uit de diepvriezer. En op een warme dag is dat wel... Dat is even schrikken. Misien omdat ze warm was, dat ik me er ook minder aan steurde. Ik kan me wel inbeelden dat voor een degustatie en zo, dat je dat beter niet doet. Je gaat er ook niet de perfecte schenktemperatuur mee bekomen, natuurlijk. Hè.
Nee, het is absoluut niet de bedoeling om ijsgekoelde glazen te gebruiken. Dat gaan we in een volgende podcast even moeten verduidelijken, want ik weet het fijne er niet meer van. Maar het beïnvloedt absoluut uw bier, uiteraard. En niet alleen qua temperatuur, maar ook verder. Ja, uw bier blijft niet ideaal als je het in een bevrozen glas uitgiet. Maar dat gaan we eens moeten uitzoeken voor in een volgende aflevering meer te verduidelijken.
Oké, dan komt die allemaal in orde.
Wat is nu eigenlijk sterk blond?
Sterk blond is een complex blond Belgisch biertype met relatief veel alcohol. Meestal tussen de 7,5 en de 10,5 volumeprocent. De bieren worden gekenmerkt door een grote schuimkraag, droog mondgevoel en een bittere smaak. Duvel, Hapkin en Omer zijn hier onder andere enkele voorbeelden van.
Bij sommige bieren is het glas zelfs populairder dan het bier zelf. Iedereen kent de hoorn in een autoframe van Lacorne of het dubbele glas van brouwerij De Schieve.
Die spijtig genoeg niet meer bestaan.
Ja, ze zijn er inderdaad mee gestopt. Of wat misschien bijna iedereen kent, is het glas van Paul Kwak van brouwerij Bosteels.
Dat is een heel bekende, ja.
Die hebben een nieuw logo gekregen, een hele opfrissing, maar een glas blijft er nog altijd staan. Ja, dat is eigenlijk een heel iconisch glas. Iedereen kent het glas, alhoewel niet iedereen kan zeggen hoe smaakt het bier.
Ja, dat is waar. Iedereen kent het glas misschien wel beter dan het bier. Hè?
Absoluut.
Ook wel ook soms een beetje verkeerd geïnterpreteerd. Ze noemden het dikwijls... Mensen dat ik kende, die zeiden altijd, ja, dat noemt kwak, omdat het zit in zo'n speciaal glas. En het laatste dat je daar dan van opdrinkt, dan doet dat kwak.
Ah ja.
Maar daar heeft het toch niks mee te maken, dacht ik.
Nee, het heeft er absoluut niks mee te maken. Hè. Dus, het is echt naar de naam van een van de oorspronkelijke brouwers. Ik weet niet of het de stichter is, maar een van de oorspronkelijke brouwers noemde Paul Kwak. En daar kwam het van. En ja... Waar komt dat glas eigenlijk vandaan?
Ja, dat is eigenlijk dat is al ten tijde van Napoleon ongeveer. Hè. Die Paul Kwak dan, die was dan brouwer en de eigenaar van een herberg. Die noemde De Hoorn. En dat was in Tendermonse was dat ongeveer. En dan elke dag kwamen er daar gewoon postkoetsen langs. En die kwamen er wat pauzeren. En die koetsiers die mochten in een tijd het gespan niet verlaten om samen met de passagiers... in hun dorst te lessen. Jammer genoeg voor die mensen. En inventieve herbergier heeft daarom dan speciaal een kwakglas laten blazen. En dat kun je dan eigenlijk aan de koets ophangen. Heel inventief. En zo konden de koetsiers hun kwakbier veilig en wel bij de hand houden. En zonder te morsen bleef dat mooi aan de koets hangen.
Dus het was een goede ondernemer.
Zeker en vast.
Ondertussen is dat nog altijd in datzelfde typische glas. Er bestaan ook verschillende versies van, hè, met hele lange, heel grote. Dus grotere versies dan het standaard Paul Kwak glas. Ik ken zelfs een versie waar het hele gezelschap, dus zes glazen in één grote houder, allemaal naast elkaar, de 6 glazen, in een rondje kunnen ingezet worden. En je pakt jouw glasje eruit, drinkt en kan het terug in de houder zetten. Dus er zijn wel wat varianten van. Het is heel herkenbaar, heel eigenzinnig, zoals het bier zelf eigenlijk ook. Hè. Dus, ja. Pittig bier, dat we vandaag niet gaan drinken.
Nee, we hebben iets anders.
We gaan het hebben over een bier van La Corne.
Ja, La Corne. Eigenlijk wel, eigenlijk in 2012 heeft Bosteels een klacht ingediend voor een gelijkenis met het glas. Alhoewel, we hebben het glas hier voor ons. Het is toch wel een heel ander glas, hè?
Ja, de vergelijking, ik begrijp waar ze naartoe willen, omdat er een houten houder is waar het glas op steunt.
Dat is dan toch en de glas, enige vergelijking.
En het glas zelf kan niet op zich blijven staan. Maar ja, de vorm is totaal anders, de houder is helemaal anders. Misschien nog, trouwens, Kwak heeft een versie van zijn glas, een kleinere versie. Die wel gewoon met een platte onderkant onderaan die bolvorm gewoon op tafel kan neerzetten.
Ah ja, oké. Okay.
Maar we hadden het over het La Corne glas. Ja. En La Corne is eigenlijk een bier gebrouwen bij de Brasserie de Légende. En in opdracht van een bierfirma, Brasserie d'Ebly. En dat is een dorpje, Ebly, in de Ardennen. En ja, op zich, Brasserie de Légende, die brouwen niet alleen deze La Corne, uiteraard. En La Corne is een hele reeks aan bieren, trouwens. Maar ook de Cantine, met een heel typisch etiket, waar je de heks op de bezem op het etiket ziet staan. Of de Hercule Stout is ook van hen, waar Hercule Poirot als afbeelding op de etiketten staat. Maar we hebben het over de La Corne eigenlijk vandaag. Het bier is vernoemd naar La Corne du Bois des Pendus. Dat is een plaats in de provincie Luxemburg. En in 1636, en dan moet ik hier aflezen, want datums onthouden is wat moeilijker. Maar dan werd in het hoornvormig gedeelte van het woud tijdens de Dertigjarige Oorlog door Oost-Europese soldaten die ingehuurd werden door Duitsland een 100-tal van de dorpsbewoners opgehangen. En pendu is opgehangen in het Frans.
Ja, en dat kan je zien op de flesjes van La Corne. Hè. Daar hangt overal, ja, daar hangt zo een mannetje, ja, opgehangen aan het aan een touw. Ja.
Het is hier het historische gedeelte, het verhaal dat er aanhangt, heeft niet geleid tot een kruik in dit geval, maar tot een speciale vorm in het glas.
Ja, refererend dan, dus een glazen hoorn, dus refererend dan naar het hoornvormig gedeelte dan, van het woud in, wat is dat daar, Anlier? Of hoe zeg je dat, Christophe?
Ja, ik denk dat het Anlier zal zijn, Anlier. In de provincie Luxemburg.
Maar in ieder geval, een iconisch glas. Ja, het is een gigantisch groot glas. Je zet dat zomaar niet even weg in de kast. En zeker niet als je er 2 of 3 wilt. Ze hebben daar ondertussen ook al meerdere versies van. Omdat zij ook inderdaad een stuk of 3 verschillende bieren hebben. Daar zit ook een stout tussen. En ik dacht, als je het in een pakketje kan krijgen met de stout bij, dan is het glas ook een troebelglas. Dus dat is meer een troebelglas met zo'n donkere toetsen. Knap gemaakt. Ook heel tof. Maar wij hebben hier nu het transparante. Dat is mijn originele La Corne glas. Toen bestond die stout nog niet. We gaan er eens één in drinken. Hè. En deze keer, Christophe, mag jij drinken uit het limonadeglas. En dan zal ik de honneurs waarnemen.
Oké. Okay.
Uit de hoorn.
Ik ga jou het biertje uitschenken in de hoorn.
Uitschenken in dit glas lijkt mij ook niet zo gemakkelijk. Ik heb dat zelfs nog maar 1 keer gedaan. Dat is zo lang geleden dat ik kan u ook geen hints geven. Dus ik zou zeggen, kalmkes aan, want dat gaat schuimen anders.
We gaan ons best doen.
Okay. Maar wat is nu eigenlijk glas?
Glas is een vaste stof die in zijn bekendste verschijningsvorm kleurloos en dus doorzichtig is. Het bestaat voornamelijk uit de stof silica of siliciumdioxide. Door middel van blazen of gieten krijgen de bierglazen hun specifieke vorm. Voilà, dat is toch behoorlijk gelukt. Een iets grotere schuimkraag weliswaar, maar toch heel mooi presenteerbaar op deze manier.
Ja, ik heb dat goed gedaan, Christophe.
Ik heb voor mezelf een ander glas genomen.
En dat wordt algemeen glas genomen.
Ja, het is het zogenaamde teku glas.
Dat is een van mijn favoriete glazen. Ook een van mijn favoriete glazen qua schoonheid en algemeen glas, zal ik maar zeggen.
Het is eigenlijk een glas dat algemeen eigenlijk wel wordt aanschouwd als een ideaal degustatieglas voor allerlei bieren. Ik denk dat Brussels Beer Project deze glazen standaard gebruikt. En ik ben ze nog wel een paar plaatsen tegen.
Martins heeft ze ook. Voor hun Martin Pale Ale gebruiken ze ook. Ja, en er zijn veel brouwerijen die tegenwoordig naar zo'n glas grijpen.
Je zal onze Instagram moeten volgen om even te kijken welk glas we precies bedoelen. Het is licht oplopend naar de buitenkant, aan de onderkant. Het staat op een voetje, om te beginnen. En dan wordt het smaller naar de bovenkant toe, om dan bovenaan terug iets wijder te worden. Maar ja, zo zijn er misschien wel meer glazen die een beetje die basisvorm hebben. Het typische teku-glas volgt in een foto op onze Instagram.
Ja. Nu, kijk. Ik vind het een heel mooi glas wat je daar hebt, maar ik zit hier wel ondertussen uit een hoorn te drinken. En dat is ook niet echt alledaags. Hè. En kijk, ik heb hier daarnet in plaats van een foto heb ik een filmpje gemaakt. Omdat de pareling in dit glas is echt een ongelooflijke pareling. En het is een geweldige schuimkraag dat er hierop staat. Dus ja, je kan het bier eigenlijk wel heel mooitjes evalueren. En ik ben eigenlijk wel fan. Het is een eye-catcher pur sang. Dus hoe smakelijk kan iets zijn? Hè? En ik denk, als je dit nog nooit gezien hebt en je zit ergens op café en je ziet andere mensen dit bestellen, dan denk ik dat je heel snel nieuwsgierig zal zijn en ook zo een glaasje gaat nemen. Ik heb dat al meegemaakt met mensen ermee dat ik dat zo vertel, denk ik.
Ja, wat die mens daar aan dat tafeltje, dat wil ik ook wel eens proberen. Dat is dan hetgeen je hoort als garçon.
Inderdaad. Een hoorn waar dat je gemakkelijk 33 centiliter in weg krijgt. Geniaal gevonden eigenlijk. Hè? En het bier zelf. Laat ons eens een keer gaan ruiken en een keer gaan proeven. Geweldig mooie schuimkraag. Lekker wit. Blond biertje. Volledig doorzichtig. Met een geweldige paarling, dus ik verwacht hier ook wel een en ander qua carbonisatie.
Ja, en dan is het tijd om te proeven. Hè. We drinken dus de triple van La Corne, des Bois Pendus.
En die is in 2021 al reeds.
Ja, 10%. Dus het zal pittig worden.
Voor een triple is dat vrij veel, hè, 10%.
Dat is een zware versie. En ik verwacht eigenlijk een redelijk hoppige smaak. Want als je de fles bekijkt, ja, staat er rond het mannetje dat opgehangen is en de naam, staan er een hele reeks hopbellen op de fles getekend.
Ja, het is de 75 centiliter fles. Die is van styling wel iets anders. Allee, ja, het mannetje staat erop, vrij bekend. Maar qua algemene styling is het iets soberder gehouden. Het is minder met de felle kleuren. Normaal gezien is het nogal fel van kleur. En hier is het inderdaad de mooie hopbellen die er volledig rondom rond zijn, rond die fles zijn rondgewerkt. Heel mooi, tot aan de hals. Mooi gedaan, echt een knappe fles eigenlijk. Ze kunnen dat wel, hè. Styling, marketing zit helemaal goed bij deze brouwerij. Maar kom, het gaat over het bier nu. Dus Christophe, proeven 10%, maar. Even proeven.
Ja, de hoppen die komen er wel door, die ruiken we. En je proeft ook de hopbitterheid als je het bier proeft. Alhoewel dat het een redelijk zoete smaak meegeeft.
Het is niet echt een bitter bier. Het is wel vrij zwaar. Hè? Dus hij drinkt nogal zoet weg, maar het is toch wel een zwaar biertje. Het is geen zomers 1, 2, 3 bier. Je moet het echt op het gemakje uit de horen drinken. Het is een hele klus. Het is een hele grote, 33 centiliter. Dus drink dat op het gemakje uit, zou ik zeggen. Je krijgt er inderdaad een hele mooie zoete afdronk. En die hopbitterheid die komt dan zo wat in het begin tegemoet. Brouwtechnisch ook goed gedaan. Mooi schuimkraagje. Dus als je dat allemaal kan bekomen. Leuk biertje, hè, om, om een keer een terrasje mee te doen of zo.
Absoluut, absoluut.
Om ergens mee te zitten. Ja, en iedereen gaat echt opvallen met dit bier.
De eyecatcher is absoluut het glas zelf natuurlijk.
Absoluut.
Maar niet wil zeggen dat het bier slecht is, maar ja, het trekt zo absoluut die aandacht. Hè.
Ja.
En zo zijn er wel meer glazen natuurlijk. We hebben hier nog, we gaan het niet drinken, maar we hebben van Pédieu hier nog een glas staan. Ja, het is, je zou bijna denken dat we al te veel gedronken hebben, want het ziet er helemaal scheef uit. Maar het is eigenlijk een mooie bolvorm, maar die bovenaan schuin is afgesneden. En waardoor je de indruk krijgt van dat het glas een beetje schuin staat, maar dat is het absoluut niet. Ja, heel speciale bierglazen zijn er. We hebben hier nog een ander voorbeeld, is van Lagunitas, de Amerikaanse brouwerij, die ondertussen behoort tot de Heineken-groep. Ja, waar je eigenlijk denkt van, is dit een confituurpot of een bierglas?
Ik was juist aan het denken, ja. Het is een, dat is wel iets heel speciaals, Christophe.
Ja, en er staat... ja, Lagunitas is... toch wel een heel aparte brouwerij in de Verenigde Staten. En hier zie je heel hard aan de ene kant de naam die er naar voren komt. Embossed, zoals het dan noemt. Hè. Dus dat er buiten op gestempeld, blijkbaar. En aan de andere kant zie je de hond. Die heel hard terugkomt in alle reclame. Maar dat is ook de hond die rondloopt in de brouwerij van Lagunitas.
Ah ja, oké. Okay.
Dus ja, je hebt glazen in honderden soorten en maten en formaten. Daarnet zei ik bij het glas waar ik nu uit drink, het Teku-glas. Ja, sommige glazen hebben gewoon een naam. Het Boerken hadden we daar straks ook al, het Kelkglas, het Tulpglas. Een duvelglas is een begrip geworden, ook al zal het waarschijnlijk ook nog een andere naam hebben. Ik herinner mij vorig jaar een discussie waar Stella Artois zijn traditionele ribbelglazen of boerkes ging vervangen door de chalice-glazen. Dat zijn glazen op een voetje met een langwerpig
het zijn zo heel, heel stijlvolle glazen. Hè? Het is niet echt het... Het benadrukte een beetje hun principe van premium pils. Hè,
absoluut.
Om het zo een beetje chiquer te maken eigenlijk. Hè. Het staat echt wel zo een beetje in een chique taverne, zou je zeggen, van neem dan zo'n glas. Maar ik zie daar maar weinig mensen uit drinken nog tegenwoordig.
Ja, ik denk dat het misschien wel zijn nut heeft als je in een bar in New York... $15 betaald voor een pils,
ja.
dan mag het misschien in zo'n glas zijn. Maar ik zie het nut er niet van om hier in België in dergelijke glazen te gaan pils schenken. En dus ja, specifieke namen. Er is er zo nog eentje dat mij te binnen schiet. Dat is een Maas. En dat is een Duitse glazenkruik met een oor aan van 1 liter. De 1 liters die op de Oktoberfesten...
De gigantische.
Waar de dames die het bier rondbrengen, ja, dat zijn power girls.
Amai.
Want die gaan met 15 van dergelijke grote liter glazen gevuld. En dan spreken we toch al gauw over 25... Of misschien zelfs nog iets meer kilo.
Ja, ja, ja.
Om dan heel de tent door naar een tafel met zatte mannen gaan afleveren. Ja, respect voor wat zij kunnen. Ten eerste al de handigheid om het bier niet te morsen daaruit. Maar dat zijn indrukwekkende glazen.
Als je het dan over zo'n grote hoeveelheid hebt, hè, Teku-glas waar je nu uit aan het drinken bent, je kan zien, dat is maar 25 centiliter. En nu, ik heb eens een keer met iemand daarover aan het praten geweest, en het kwam erop neer dat de meeste bieren zijn 33 centiliter in het flesje. Nu, de meeste van die degustatieglazen zijn 25 centiliter of minder. Hè? Dus ik heb er ook van 17 centiliter thuis staan, wat ook een heel klassiek degustatieglas is. Nu, ik merkte dat sommige brouwerijen bewust daar dan zo een glas gaan bijgeven van maar 25 centiliter. Ook hier het PDE-glas dat hier staat en dat ook overal als PDE-glas verkrijgbaar is, is maar 25 centiliter toegankelijk, terwijl het flesje dat je erbij krijgt, ofwel een grote fles is van 75, ofwel een 33 centiliter flesje. Mensen zoals mijn vader begrijpen dat vrij moeilijk. Nu, ik heb daar ooit eens, een brouwer heeft mij ooit eens verteld, die zei, ja, kijk, het is de bedoeling dat je altijd de perfecte schuimkraag creëert. Dus door een 25 centiliter glas aan te bieden, ga je dat in twee keer moeten uitschenken. Ga je het sowieso de eerste keer helder gaan proberen uitschenken, indien mogelijk natuurlijk. En dat is meestal wel de bedoeling als je een bier mooi gaat gaan degusteren. Ik begrijp dat dat voor sommige mensen een beetje raar overkomt. In dit geval ook. Mijn vader drinkt graag het bier van in het begin met de gist erbij. Is dan zo een klein beetje onmogelijk als je maar een 25 centiliter glas hebt. Tenzij je echt gaat rollen met dat bier natuurlijk. Hè. Maar het heeft wel degelijk zijn functie en zijn waarden ook hier. Dus.
Ja, zo zie je maar dat er strategieën ontwikkeld worden, dat er commerciële bedoelingen zitten achter bepaalde glazen. Ja, we zouden er nog heel veel over kunnen vertellen, maar we gaan het hierbij houden voor vandaag. We hebben een aantal glazen de revue zien passeren. Ik denk dat we het eens zijn dat het ribbeltjesglas zijn nut heeft om de temperatuur lager te houden in je bier. Ik denk dat we weten ondertussen dat bepaalde glazen ook qua schuimvorming, qua aromavorming, heel belangrijk zijn. Maar dat voor de rest een bier in wel verschillende glazen zou kunnen gedronken worden natuurlijk. Hè. Maar ik vond het een leuke aflevering waarbij we op zoek zijn gegaan naar een aantal zaken die met het glas te maken hebben en niet puur alleen met het bier.
Ja.
We gaan... We gaan hier ons glaasjes nog leeg drinken en wij horen jullie graag de volgende keer. Volg ons op Instagram en Facebook en kom alle deze glazen tegen in de komende periode.
Tot de volgende.
Tot de volgende. Alle biernieuws in één blik. In de abdij van Grimbergen wordt na 200 jaar opnieuw bier gebrouwen. Dit nieuwe gamma staat los van de reeks abdijbieren die al jarenlang in België door Alkemaas wordt gecommercialiseerd.
Ah, yeah!
In Etterbeek starten vier bierfirma's een gezamenlijk project, Co-Hop. Dit wordt een gedeelde brouwerij waarbij de ketels zullen gedeeld worden door Brasserie Witloof, Drink That Beer, Janine en AB2T of Une Bière de Tartine. We kijken er al naar uit om hun bieren in de brewpop te kunnen proeven. Brouwerij Het Anker zal een conceptcafé met de naam Malenblusser City openen in het nieuwe winkelpark Malina's te Mechelen. Dat zal openen eind oktober.
Check this out!
De hopmuseumsite in Poperingen wordt gerenoveerd. Na de renovatie en verbouwingen zou een nieuwe stadsbrouwerij en de dienst toerisme er zijn intrek nemen.
Brewdog nieuws.
Rocklegendes Iron Maiden bundelen hun krachten met Brewdog en brengen het bier Hellcat uit. Het wordt een India Pale Lager van 6%. Benieuwd wat dat gaat geven.